Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle gemeenteleden en gasten hier in de kerk, samen met anderen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is proponent Meijer uit Rotterdam. Vanavond bent u opnieuw hartelijk welkom in de eredienst. Die dienst begint om 6:30 en gaat voor dominee Van Rumpt uit Voorthuizen. God gaat voort met het zenden van zijn dienaren om ons zijn genade en liefde te verkondigen. Straks is er na de dienst gelegenheid voor iedereen om in de roeping te luisteren naar Herman Meijer. Hij zal vertellen over het werk dat hij tijdens zijn uitzending heeft gedaan in Malawi en wat hij heeft ervaren. Koffie zal klaarstaan. U wordt herinnerd aan de mogelijkheid tot het indienen van aanbevelingen voor de komende verkiezingen op 25 oktober. U bent gerechtigd tegenkandidaten in te dienen voor de ouderlingen Drost van Kreuningen, Seleman en Stam, diaken Meijers en ouderling kerkrentmeester Van der Schaft. Ook kunt u bezwaar maken tegen de overgang van ouderling kerkrentmeester Verhoek naar kerkrentmeester niet-ouderling. Als dit niet het geval is, zijn zij hiermee automatisch herkozen voor een nieuwe termijn. Daarnaast is opvulling nodig voor de vacatures van 2 wijkouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 1 diaken en 1 ouderling kerkrentmeester. Aanbevelingen van beleidende en daartoe geschikte broeders kunt u inleveren bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Stam, voor komende zaterdag 14 oktober 2023. U kunt dit nalezen in het kerkblad en ons kwartaalblad Solitudo. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van dominee Vogelaar in Indonesië. Voor wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 48, vers 6. Dit hebben de kinderen op school geleerd. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. We zingen van de God die ons de zaligheid wil schenken en ons nooit zal verlaten. Zijn liefde reikt tot in de eeuwigheid. Ook na onze dood. We zingen, hiervan zingen we met vers 6 van Psalm 48. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we hebben allemaal de gebeurtenissen gisteren in Israël meegekregen. En het leek mij en de kerkraad goed om daar vanmorgen ook bij stil te staan. Ik zal straks een stuk tekst voorlezen. Daarna zijn we een moment stil. Daarna luisteren we naar woorden uit Psalm 122. En daarna zingen we ook Psalm 122, vers 2 en 3. En ik verzoek u voor dit moment te gaan staan. Gemeente, gisteren werden Israël, de wereld en ook wij opgeschrikt door een golf van geweld. We keken het kwaad en het antisemitisme in de ogen. Als kerk weten wij ons onlosmakelijk verbonden met Israël. De verschrikkelijke beelden roepen dan ook onmacht, boosheid en verdriet op. We bidden voor en denken aan hen die geliefden verloren. We bidden voor hen die ontvoerd zijn, gemarteld en vernederd. Mogen God hen bevrijden. We bidden voor Israëlische soldaten die nu met gevaar voor eigen leven terroristen proberen een halt toe te roepen. We hopen en bidden dat er geen onschuldige slachtoffers meer vallen, niet in Israël en ook niet in de Gazastrook. We bidden voor de leiders van Israël en het leger, dat men wijsheid ontvangt van God. We bidden dat zij van Hamas tot inkeer komen en zich bekeren. We bidden voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen elkaar ziet als schepselen van God. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Laten wij nu stil zijn om te bidden en te gedenken. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere, onze God, zal ik het goede voor u zoeken. We gaan deze psalm zingen, Psalm 122, vers 2 en 3. Wij vervolgen de dienst met het lezen van de 10 geboden om onszelf daaraan te spiegelen. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit Egypte, uit het slavenhuis, uit het huis van de zonde geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, jullie God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik ben ook de God die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover de woorden van God. En wij gaan die beantwoorden en dat doen we met Psalm 19 vers 4. De wet van de Heere verspreidt een volmaakte glans. Psalm 19 vers 4. Laten wij bidden en God vragen om de leiding van zijn geest. Almachtige Vader, liefdevolle God, al eeuwen is dit gebed in de liturgie een gebed waarin we ook bidden voor de wereld. Voor de situatie in de landen om ons heen, dichtbij en ver weg. En Heere God, wat hebben we daar ook vandaag weer veel reden toe. Om die wereld, onze wereld, in uw handen te leggen. Dichtbij zien we een oorlog in Oekraïne die nog steeds elke dag levens eist. Verder weg horen we van onrust in het westen van Afrika, waar terroristische groepen de macht grijpen en mensen naar het leven staan. En ook gisteren keken we het kwaad weer in de ogen. We zagen weer waar de boze toe in staat is. In Israël en in de Palestijnse gebieden. En Heere God, als we die haat zien en dat geweld en al de ellende die dat met zich meebrengt, dan kunnen we niet anders dan vanmorgen dit gebed beginnen met de woorden: Heere God, ontferm u. Ontferm u over deze wereld en ontferm u over ons. We bidden voor allen die gisteren getroffen zijn, voor hen die geliefden zijn verloren. We bidden voor hen die gewond zijn geraakt. Help de artsen en de dokters. We bidden voor hen die ontvoerd zijn, Heere God, dat ze snel gevonden mogen worden en herenigd met familie en geliefden. En dat er een tijd mag komen van herstel en van genezing. We bidden voor soldaten die nu het kwaad een halt moeten toeroepen. En we bidden u, Heere God, dat ze dat met wijsheid doen. En ook proportioneel. Niet gedreven door wraakgevoelens, maar dat doen wat nodig is en niet meer. We bidden ook voor de inwoners van Israël, wees met hen, beveilig hen. We zongen het net met Psalm 122, dat daar vrede mag zijn en dat er ook vrede mag blijven. Maar we bidden vanmorgen ook voor de inwoners van Gaza, dat zij die het Jodendom haten, die Israël haten, dat ze tot inkeer komen. Dat er van beide kanten een weg vooruit wordt gezocht, een weg van vrede. En we bidden ook voor de mensen die hier niets aan kunnen doen. Die dit ook niet willen. Wees met hen. En bescherm hen. De Heere God, ontferm u. Ontferm u over hen. En ontferm u over ons. En God, als we die situatie tot ons door laten dringen, dan moeten ook wij belijden dat ook wij mensen zijn die tekort schieten en die zondig zijn. Niet op deze schaal, maar ook wij hebben geen schone handen. En dat is een van de redenen waarom we naar de kerk komen. Om dat te belijden, maar ook om naar u te luisteren. Om woorden te horen van vergeving, woorden van hoop en woorden vol perspectief. En dan kent u ons door en door, Heere God, u weet wie we zijn. U weet wat we hebben meegemaakt, u weet wat er in ons hoofd rondspookt. En dan bidden we u dat er vanmorgen woorden klinken die ons helpen. Woorden die wij nodig hebben. Woorden misschien die ons bekritiseren, of juist woorden die ons de weg wijzen. Woorden die ons bemoedigen, maar woorden die we kunnen gebruiken. Woorden die ervoor zorgen dat als wij straks de kerk uitlopen, we zeggen: ik kan weer verder. Ik kan weer verder met dit leven, want ik heb toekomstperspectief gekregen. Heere God, doe dat. En gebruik daarvoor uw Heilige Geest. Ja, stuur die Heilige Geest, dat wij als we straks de Bijbel openen en een gedeelte gaan lezen uit Marcus, dat die woorden bij ons binnenkomen. En dat die woorden ons hart raken. En dat die woorden gedragen worden door uw Heilige Geest. En dat uw Heilige Geest die woorden uitlegt, zodat we vanmorgen begrijpen wat die woorden betekenen. En dat uw Heilige Geest ons laat zien wat er op het spel staat, ook voor ons, heel persoonlijk. Wat die woorden van ons vragen en wat ze moeten doen. En dan staat deze dienst in het teken van zending, van de wereldkerk. En dan bidden we vanmorgen voor die wereldkerk. Voor broeders en zusters van ons. Dichtbij en ver weg. We bidden voor alle kerkdiensten hier in Nederland. Stuur daar uw Heilige Geest, geef zegen. En dan bidden we ook voor de kerkdiensten wereldwijd. In het bijzonder vanmorgen ook in Malawi. Werk daar. Met kracht. En met almacht. En dat er daar in Malawi en elders in de wereld, maar ook hier vanmorgen in Wilnis, dat de lofzang mag worden aangeheven, waarin we u groot maken, waarin we u prijzen, en waarin we zo met elkaar verbonden zijn. In onze eer aan u, onze grote God. Ja, kom zo in ons midden. Geef ons een goede, een fijne en een gezegende dienst. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen de Bijbelgemeente en dat doen we bij het boek Marcus. En dan lezen we Marcus 12. En dan beginnen we met lezen in vers 35. En dan eindigen we met lezen straks in vers 44, het eind van het hoofdstuk. Dus Marcus 12, vers 35 tot en met vers 44. Marcus 12, vanaf vers 35. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David noemt hem dus zelf zijn Heere. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de grote menigte hoorde hem graag. En Jezus zei tegen hen in zijn onderwijs, pas op voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, die gesteld zijn op begroeting op de markten en op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Want zij verslinden de huizen van weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine munten in wierp. Dat is een kwadrans. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Tot zover onze schriftlezing. Het thema van de preek is straks toewijding. En daarover gaan we nu ook zingen. We zingen Psalm 67, vers 2 en 3. En dat doen we uit weerklank, dat alle volken u belijden, u loven Heer, met hart en mond. Psalm 67, vers 2 en 3. Het amen van de preekgemeente zingen we Neem mijn leven, laat het Heer. Dat is weerklank 267. We zingen vers 1, 2, 4 en 6. Dus na het amen van de preek Neem mijn leven, laat het Heer. Ruim een jaar geleden stonden mijn vrouw en ik samen met ons zoontje van toen anderhalf, Ralf, op Schiphol. In onze handen 6 grote koffers. Dat was ons leven. We hadden ons huurhuis opgezegd. Onze banen opgezegd, hadden de auto verkocht, de meubels verkocht, ergens op een zolder stonden nog wat dozen, maar met die 6 koffers gingen we doen, op weg naar Malawi, werken voor de GZD. Ik werkte bij de synode van de Presbyteriaanse Kerk. Ik heb daar veel gedaan rondom mijn bijbelstudie, ik zal er later in de preek nog iets meer over vertellen en straks na de dienst nog meer. En Anneloes ging werken voor een christelijk radiostation. En ik weet nog goed, we kwamen aan in Malawi. En we waren al wel eens in Afrika geweest. Je weet dat de wereld er daar heel anders uitziet. Maar als je er dan echt bent om er gaan te wonen, dan kom je erachter, dit is wel echt een heel andere wereld dan dat we dachten. Dus dat vraagt aanpassing. En dat vraagt wennen. Dat begon al toen we wegreden op het vliegveld richting ons huis. Die wegen, dat zijn geen Nederlandse wegen. En nu wij terug zijn in Nederland, ik verbaas me er nog steeds over. Niet zozeer over de wegen, die zijn in Nederland ook perfect. Maar zelfs de fietspaden. Het zijn gewoon biljartlakens hier in Nederland. Het is ongelooflijk. En wij in Malawi, vlak bij ons huis, liep de highway, de snelweg. Zo noemen ze dat in Malawi. Dat was gewoon een tweebaansweg. Eentje heen, eentje terug. Nou, als je daar 60 reed, dan ging je hard. En dan moest je om kuilen heen zeilen. Nou, daar kon een kudde olifanten zich in wassen. Zo groot. Dat was wennen. Toen kwamen we in ons nieuwe huis. En dan moet je alles gaan uitvinden. Hoe zit dat met water? En hoe zit het met stroom? En hoe zit het met gas? We waren er al heel snel achter dat we 8 uur per dag wel stroom hadden en 16 uur per dag niet. Nou, gelukkig stonden er accu's. Maar die waren ook wel eens leeg. We hebben 2 keer een week geen stroom gehad. En dan op een gegeven moment dan, wat doe je met je vriezer? En met je koelkast? Nou, zo snel mogelijk alles wat naar binnen kan opeten. En ja, de rest moet je weggooien. Dat is wennen, dat is best moeilijk. En dan moest ik voor mijn werk op reis. En toen kwam ik er al snel achter, die asfaltwegen zijn nog best wel goed, want als er geen asfalt ligt, nou dat is echt drama. En overal lopen geiten en koeien en mensen en kinderen. op een gegeven moment reken gij dood. Dat is wennen. Ja, dat doe ik hier nooit. Nee, dat was een na-moment. Maar ja, zo gaat het in Malawi. Je moet je aanpassen, je moet wennen. Dat was op heel veel vlakken. Dat was voor ons ook best wel lastig, zeker die eerste maanden. Dan zit je echt in een andere wereld. Nou, toen gingen we voor het eerst op zondag naar de kerk in Malawi. Dat was in sommige opzichten een feest van erkenning en in sommige opzichten was het wennen. Het was een feest van erkenning. We baden samen hardop het Onze Vader. Zij in het Tjitjewa, ik in het Nederlands, maar je hoorde heel goed, we bidden hetzelfde. Prachtig. Daar op zondagmorgen gaat de hele gemeente samen staan en dan samen beleiden we hardop de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. Nou, dat doen wij ook. Elke middag of avonddienst worden ze voorgelezen. Prachtig. Nou, dan gingen ze zingen. En zingen in Afrika, dat is fantastisch. Jullie kunnen goed zingen, maar in Afrika, ja, dat is alsof de hemel een klein beetje open gaat. Ze zingen daar hele oude liederen. Wij zouden zeggen een beetje Johannes de Heer-achtig. Zij is in Tjitjewa, maar wij kennen de wijze, dus je kunt meezingen. Dan gaat de hele gemeente staan. En dan beginnen ze te swingen en dan a cappella, zonder instrumenten, meerstemmig, in kanon. Dat was geniet. Ik hoopte dat het niet stopte. Nou, we hadden geluk, het stopte vaak ook niet. Zo'n dienst duurde in Malawi rustig 3,5, soms wel 4 uur. Dus veel zingen. Ik zie wat kinderen kijken, blij dat ik in Nederland ben geboren. Hè? Ja, dat was wennen. Er waren ook dingen, daar moest ik echt aan wennen. Dat waren we niet zo gewend in Nederland. En soms vroeg ik me ook af, hè, de kerk in Afrika is ook niet volmaakt, is dit nou goed? En een van de dingen, dat was de collecte. De collecte in Malawi, dat was echt heel anders dan hier in Nederland. Dan moet zich het volgende voorstellen, voor in de kerk wordt een grote schaal neergezet. Of een plastic emmer die doorzichtig is. Toen wij voor het eerst naar de kerk gingen, stond die daar ook. En dan gaat de kerk bank voor bank mag naar voren lopen. En achter die emmer, ik zag hem al staan, daar stond een diaak. Arm op de rug. En die stond gewoon toe te kijken wat iedereen in de collecte deed. Ja, dan loop je toch, we waren de enige blanken in de kerk, dan loop je toch een beetje ongemakkelijk naar voren. Hè? Van wat wordt er van je verwacht en wat is een normaal bedrag om te geven. Nou ja, we hebben er maar wat in gedaan, maar misschien tot op de dag van vandaag hebben ze het er nog wel over. Omdat het extreem veel was of extreem weinig, dat zullen we nooit weten. Maar het voelde wat ongemakkelijk. Maar je ziet dus precies wat iedereen geeft. Achter die diaken, en soms stond hij er ook niet, maar heb je in Malawi een groot podium voor in de kerk. En midden op dat podium staat een grote stoel en daarop zit de dominee. En die dominee die ziet dus ook precies wat alle gemeenteleden in de collecte doen. En voor die dominee hangt er heel veel van af, want dat is zijn inkomen, dat is zijn loon. Nou, allemaal een beetje ongemakkelijk. En als je dan zat toe te kijken, dan gebeurde het wel eens dat er iemand naar voren liep en die deed er zo'n briefje in. Een paasbriefje. En in Malawi herkent iedereen dit briefje, er is 5000 kwacha, dat is het hoogste biljet dat ze hebben. He, ons hoogste biljet is €500, dat zie je niet zo vaak. In Malawi is dat 5000 kwacha. Nou, als er iemand naar voren liep en de 5000 kwacha indeed, dan stootte men elkaar aan. Zo, zag je dat? Die gaf 5000 kwacha. Die heeft vast van de week een geit verkocht of zo. Dat was echt veel geld. Dan vraagt u zich af, wat is dat dan waard, 5000 kwacha? Dat is iets minder dan €3. Het minimumloon in Malawi is 30.000 kwacha per maand. Dus 6 van deze briefjes. Minder dan €18 per maand. En dat zijn de mensen die geluk hebben dat ze het minimumloon verdienen. Er zijn ook heel veel mensen in Malawi, ongeveer de helft van de bevolking, die heeft helemaal geen werk. Die verdienen niets of nog veel minder met wat klusjes die ze doen. Minder dan €18. 5000 kwacha. Er werd over gepraat als je dat erin deed. Want als je dat kon doen, dan was je rijk. Er waren ook mensen, dat gebeurde ook niet heel vaak, dat waren de allerarmsten, die deden er nog muntjes in. Ik heb hier twee muntjes vast. Dit zijn twee muntjes van 5 kwacha. Dus dit is samen 10 kwacha. Minder waard dan 1 eurocent. Als mensen dit erin deden, dan wist je, die hebben niet veel te maken. En die zijn arm. Die hebben waarschijnlijk een hele arme maand of jaar achter de rug. Slechte oogst gehad. Minder dan 1 eurocent. Nou, als je dat ziet gebeuren, als je daartussen zit en wij zaten daar, dan voel je de verschillen. Je voelt heel erg in Afrika de verschillen tussen rijk en arm, ook in de kerk. Dat is ook heel erg zichtbaar, veel zichtbaarder dan in Nederland. Maar je voelt ook de verschillen tussen Nederland en Malawi. En dat is ergens ook mooi. Want als je als kerk in dat contrast gaat staan, in die verschillen, dan kun je ook van elkaar leren. En dan ga je soms de Bijbel op een andere manier lezen. En dan kun je elkaar de spiegel voorhouden. En als je in die verschillen, in dat contrast gaat staan, dan kunnen wij leren van de kerk in Malawi.
En kan de kerk in Malawi hopelijk ook iets leren van ons. En daarom is het ook heel erg goed dat je als Nederlandse kerk betrokken bent op zending. En ik ken jullie een klein beetje als gemeente, jullie zijn dat zeker. Maar dat is goed. Want daarmee help je niet alleen anderen, maar als het goed is leer je ook zelf heel erg veel. Van die ontmoeting, van dat gaan staan in verschillen, in dat contrast. Dat is heilzaam voor iedereen. Het belangrijkste wat ik geleerd heb in Malawi is wel dat wij als Nederlanders ontzettend gelukkig moeten zijn. Dat we hier in Nederland zijn geboren. In een land dat zo goed is. Waar alles zo goed is geregeld aan zorg, aan onderwijs, maar ook in hele simpele dingen. In Malawi heb je geen lantaarnpalen. En je komt er pas achter hoe belangrijk die zijn als je ze niet hebt. Zeker als daar, en als wij in Malawi in donker reden, we probeerden dat zoveel mogelijk te voorkomen, maar heel veel mensen gewoon geen verlichting hebben. Dus ineens doemt er iets voor je op en dat is pikdonker. En wat nog erger was in Malawi, dat maakt het ook best moeilijk om te rijden. Als je hier in Nederland je APK moet halen, dat lijkt een heel raar regeltje, zoals iets onbenulligs, maar dan moeten je lampen goed zijn afgesteld. In Malawi heb je die regel niet. De helft van de auto schijnt de lamp niet de berm in, maar op de weg van het tegenlicht. En dan rijden ze met groot licht, en dan heb je een hele poos in donker gereden, en dan komt er ineens zo'n auto je tegemoet. Groot licht, in je ogen zit je zo achter het stuur. Het is levensgevaarlijk. In Nederland hebben we alles goed geregeld. Wij wonen, hè, wij zijn nu weer 6-7 weken terug, voor ons gevoel zijn we weer een beetje beland in het paradijs. Dit betekent ook iets trouwens. Als God ons zo zegent en ons zo overlaat met rijkdom, dan vraagt dat ook iets van ons. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. En daar moeten we ons ook bewust van zijn. We gaan vanmorgen kijken naar dat gedeelte uit Markus 12 dat we samen gelezen hebben. En ik hoop er af en toe ook wat bespiegelingen uit Malawi in mee te nemen. Als we daar beginnen met lezen, dan zit Jezus bij de tempel en dat zit hij ook in de gedeelten daarvoor. En als u dat zou lezen, dan zult u zien dat de Heer Jezus in gesprek is met de menigte. Hij is in gesprek met schriftgeleerden, mensen met veel verstand van de Torah, van de Bijbel. En hij waarschuwt ook veel tegen die mensen. Straks doet hij dat nog een keer, we komen daar straks op terug. Maar dat zijn in zijn ogen mensen die heel veel weten van de Bijbel en heel veel weten van God. Daar waren ze zelf ook trots op. En ze vonden zelf ook dat ze die wet van God uitmuntend hielden. Maar Jezus is daar wel kritisch op. Want, zegt Jezus, uit jullie levensstijl blijkt heel vaak juist het tegenovergestelde. Jullie zeggen heel godvruchtig te zijn, maar het tegendeel is waar. Nou, en zo'n schriftgeleerde is in het gedeelte voor, dit gedeelte dat wij gelezen hebben, die is naar hem toegekomen en die heeft aan hem gevraagd, wat is nou het allerbelangrijkste gebod? Wat is het belangrijkste dat ik als mens in mijn leven echt moet doen? En Jezus geeft dan dat beroemde antwoord. Ik vat het samen. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. En als hij dat gezegd heeft tegen die schriftgeleerden, dan komt het gedeelte dat wij gelezen hebben. En dat eerste stukje, dat is best moeilijk. Toen ik het voorlas, dacht ik misschien ook wel, wat wordt er hier allemaal bedoeld? De Heer Jezus die citeert koning David. Uit Psalm 110. En dan stelt hij een vraag aan die schriftgeleerden. En die vraag moet u zien in het volgende kader. De Heer Jezus leeft in een land dat hiërarchisch is opgebouwd. Dus je hebt mensen die staan in de rangorde boven jou. En er zijn mensen die staan in de rangorde onder jou. Malawi is ook nog steeds zo'n land. Als ik met mijn collega's op pad was, dan hadden ze binnen 5 seconden in de gaten of iemand die ze tegenkwamen boven hen in de rangorde stond of onder hen in de rangorde. En als iemand boven jou staat in de rangorde, dan ga je respect betonen, dan ga je respect geven. En als iemand onder jou staat in de hiërarchie, dan verwacht je respect. Nou, wanneer Malawi of iemand boven of onder jou in de rangorde stond, dat had te maken met tot welke stam behoort hij. Hoe donker is zijn huidskleur? Wat is zijn leeftijd? Wat is zijn beroep? Hoe rijk is die? Dat waren allemaal dingen die meespeelden daarin. En als dominee sta je vrij hoog in de rangorde, dus mijn collega's, die konden zich vaak laven aan respect dat ze kregen van anderen. Maar in een hiërarchische cultuur is één ding duidelijk. Nakomelingen van jouw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, die staan onder jou in de rangorde. Dus die geven jou respect. En als ouder verwacht je respect van jouw nageslacht. En dan zegt Jezus, maar en dat was natuurlijk in Israël ook zo, en zeker in de tijd van koning David, dan zegt Jezus in Psalm 110 gebeurt er nou wel iets raars. Want David, die als koning heel hoog in de hiërarchie staat, zegt tegen een van zijn nakomelingen, mijn heer. Hij betoont hem respect. Hij spreekt hem zelfs aan met God. Dat is raar, zegt de Heer Jezus. Want in de hiërarchische cultuur verwacht je respect van nakomelingen. Je gaat geen respect geven. Eigenlijk stelt Jezus de vraag aan de schriftgeleerden. Zou het zo kunnen zijn dat die Messias die wij verwachten, niet zomaar een nakomeling is van David, die een groot koning zal zijn en ons bevrijdt van onze vijanden? Maar zou het zo kunnen zijn dat die Messias veel meer is? Dat die goddelijk is? En dat daarom koning David nota bene in Psalm 110 Jezus aanspreekt als God, als mijn Heer? En dan staat er een zinnetje, en dat vind ik een prachtig zinnetje. Daar gaat het me eigenlijk om. Vers 37. En de grote menigte hoorde hem graag. De mensen die er zijn, ze luisteren graag naar hem. De woorden van Jezus, dat is muziek in hun oren. Nou, dat hebben wij denk ik ook, hè. Mensen die tot je spreken, mensen die je hoort, waar je graag naar luistert. Ik heb het al heel simpel thuis, er loopt nou een dreumetje rond van 2,5 jaar oud. Die begint nou hele mooie zinnetjes te maken. En soms zegt die dingen, ja, ik vind het gewoon prachtig. En als vader ben je dan trots. En ik mag echt graag naar hem luisteren. En elke avond als hij naar bed gaat, dan zegt hij, papa, even kletsen. En dan doen we even een gesprekje over de dag, wat hij allemaal heeft gedaan en zo. Nou, dat is gewoon heerlijk om te luisteren naar hem. He? Ik denk dat velen van u dat wel herkennen. En als je kleinkinderen hebt, dat zie ik bij mijn ouders, dat is misschien nog wel mooier. Dat is geweldig om te luisteren naar woorden die je behagen. Maar misschien ook wel wat inhoudelijker. De politieke verkiezingen komen eraan binnenkort. Misschien zijn er wel politici waarvan u zegt, daar luister ik er graag naar. Ik denk dat die een goede analyse hebben van deze wereld en dat geeft me hoop. Het inspireert me, net als die menigte. Ik luister graag naar Sigrid Kaag, ze gaat weg. Of Rob Jetten. Of misschien luistert u wel graag naar Thierry Baudet. Of Mirjam Bikker. Of Christoffer. Henry Bontebal. Maar gewoon mensen waarvan u zegt, ja, daar luister ik graag naar. Of misschien heb je niet zoveel met politiek, kan natuurlijk ook. Maar uw psycholoog, een filosoof waarvan u wel eens lezingen luistert, een cabaretier die niet alleen grappen maakt, maar tussen de regels door ook, ja, toch wel wijze dingen zegt. De dominee, hè, die zegt ook wel eens wijze dingen, niet waar. Mensen waarvan u zegt, daar luister ik graag naar. Dat helpt mij in het leven. Nou, deze menigte luistert graag naar Jezus. En dat is het belangrijkste wat je kunt doen in het leven. En er is ook geen betere stem waar je naar kunt luisteren in het leven. Om twee redenen. Allereerst, in tegenstelling tot al die stemmen die ik zojuist vertelde, die politici en die kleinkinderen en die psychologen, die dominee, nou dominee is hopelijk wel, maar al die andere stemmen, dat zijn stemmen die gaan over het hier en nu. Over het tijdelijke leven. Maar de woorden van Jezus, die hebben eeuwigheidswaarde. De woorden van Jezus, die strekken verder. Die gaan ook over het leven na dit leven. En daarom is het goed om te doen als die menigte. Te luisteren naar Jezus. En het tweede, de woorden van Jezus stellen ook niet teleur. De woorden van Jezus zijn onfeilbaar. Die kunnen niet tekort schieten. En dat is met de woorden van mensen helaas niet zo. De woorden van mensen stellen vaak wel teleur. Hè? Dat politieke leiderschap, het kan maar zo zijn dat je daarin teleurgesteld raakt, omdat er weinig van terecht komt. Of die L van Minerva, als u snapt wat ik bedoel. Het blijkt een dode mus. Maar dat is niet zo met de woorden van Jezus. Die hebben eeuwigheidswaarde. En daarom gemeente, moeten wij doen als die menigte. Met vreugde luisteren naar de woorden van Jezus. En dat vraagt dus ook iets van ons. Dat vraagt dat wij doen als die menigte. Jezus opzoeken. Naar hem luisteren. Ons door hem laten vullen met vreugde. Dat betekent dus dat wij gewoon elke dag ook thuis die Bijbel open moeten doen. En dat we daar een stukje van moeten lezen. En dat we die woorden binnen moeten laten komen. Omdat het woorden zijn die ons inspireren. Woorden die ons de weg wijzen. Woorden die ons helpen. Ik heb gewerkt in Malawi en daar was een bijbelstudieprogramma en mij was gevraagd in een hele grote kerk, 1,8 miljoen leden, om te kijken hoe dat bijbelstudieprogramma liep en wat er eventueel aan verbeterd kon worden. Nou, ik ben op heel veel gemeentes geweest op het platteland in Malawi met mijn auto en ik zag bijbelstudie, bijbellezen in Malawi, dat was ingewikkeld. Heel veel mensen waren nog analfabeet. Dan kun je niet lezen en schrijven. Dan is het moeilijk om de Bijbel te lezen, dat begrijpt u. Er waren ook heel veel mensen die waren wel naar school geweest, konden wel een beetje lezen en schrijven, maar die waren semi-analfabeet. Als ik hen vroeg om een gedeelte voor te lezen, dan ging dat hakkerig en stoterig. Alsof je luistert naar iemand die net in groep 3 heeft leren lezen. Als je zo kunt lezen, is het moeilijk om de Bijbel begrijpend te lezen. Op het platteland in Malawi was er een groot tekort aan Bijbels. In sommige gemeentes met honderden mensen was er maar een handje vol. Dan is het moeilijk om bijbelstudie te doen. Er was weinig bijbelkennis, dus mensen vonden het moeilijk om wat ze lazen te duiden. En toch ontmoette ik een stukje toewijding. Iets waarvan wij, denk ik, kunnen leren. Elke week weer kwamen ze naar de kerk om bijbelstudie te doen. Om je te buigen over dat woord. Om die woorden binnen te laten komen. Omdat ze in Malawi begrepen, er zijn geen woorden belangrijker om naar te luisteren dan de woorden van Jezus. En wij als christenen moeten daar onze opdracht van maken. Ons daar keer op keer weer mee inlaten. Ons mee laten vullen met vreugde. En nu weet ik ook wel, en dat is misschien ook wel uw ervaring, dat als je die Bijbel leest, dat dat soms helemaal geen vreugde oproept. En dat als je het na de maaltijd samen hebt gelezen, je helemaal niet zegt als die menigte, nou, ik heb echt weer graag naar Jezus geluisterd. Of wat Jezus net zei, hè, God liefhebben boven alles, dat is helemaal niet zo makkelijk. Want iemand liefhebben, ja, dat overkomt je. En ook vreugde is zo'n emotie, het overkomt je. Het is niet iets wat je bij jezelf kunt afdwingen of oproepen. En dat is waar. En tegelijkertijd kunnen wij, en dat moeten we ook doen als kerk, als christenen, elke dag weer, wij kunnen wel de voorwaarden creëren waarin die vreugde kan ontstaan. En wij kunnen situaties scheppen waarin die liefde kan opbloeien. En dan herbergt de Bijbel ook een belofte. Als je dat doet, als je steeds weer je inlaat met dat woord, dan zegt de Bijbel, als je klopt, wordt er open gedaan. En als je zoekt, zul je vinden. En als jij de Bijbel elke dag trouw leest, kan het niet anders of die vreugde bloeit op. En ik weet zeker, er zijn mensen hier in de gemeente die kunnen daarover vertellen. En dan kan het niet anders of die liefde groeit. Dat is wat bijbellezen met je doet. Wij moeten doen als die menigte. Met vreugde, graag luisteren naar Jezus. En terwijl Jezus daar aan het praten is, komt er een weduwe aan. En weduwe, in veel delen van de wereld, zeker in de tijd van de Bijbel, dat was een hele benarde positie. Dat was allereerst natuurlijk een benarde positie, omdat vaak de kostwinner was weggevallen. Degene die het geld verdiende, was weggevallen. Of deels, en dus bleef je armer achter. Ook dat was, toen ik in Malawi was, nog steeds een groot probleem. Dat veel vrouwen die achterbleven als weduwe met een groot gezinnetje ineens veel minder inkomsten hadden en dus bittere armoede hun lot was. Maar zeker in de tijd van de Bijbel, en in Malawi in mindere mate dag de dag nog, er speelde nog een groter probleem. Als je als vrouw overbleef als weduwe, viel er ook een heel stuk van je sociale status weg. In die tijd, en in veel delen van de wereld nog steeds, als er geen man is die voor je opkomt, die jouw identiteit geeft, dan stel je als vrouw op jezelf niet zoveel voor. Dan is het moeilijk om je recht te halen. Dan is het moeilijk om gelijk te krijgen. Dan kunnen mensen over je heen lopen, misbruik van je maken, want er is niemand die jou beschermt. Jezus vertelt er ook een verhaal over, hè, over die weduwe die naar die onrechtvaardige rechter gaat. Ze heeft gelijk, maar die rechter laat haar gewoon staan. Waarom? Weduwen kun je negeren. Weduwen hoef je niets van aan te trekken. Weduwen hebben niemand die hen beschermt, niemand die voor hen opkomt. Zo'n weduwe komt hier aangelopen. En in het gedeelte daartussen heeft Jezus daar ook voor gewaarschuwd. Hè? Hij heeft die weduwen genoemd. Mensen die kwetsbaar zijn, zwak, geen positie in de samenleving. Jezus heeft het daarover schriftgeleerd, hij waarschuwt daarvoor. Die zegt hij, vers 40... de huizen van weduwen verslinden. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, in de tijd van de Bijbel waren schriftgeleerden waren vrij rijk en sommige van hen dat waren pandjesbazen. Die hadden huizen die ze verhuurden aan anderen, aan gezinnetjes. Ja, zo'n pandjesbaas had een huis. In dat huis woonde een gezinnetje, man, vrouw, kindertjes. De man overlijdt en alleen de vrouw blijft achter. En dan in de tijd van de Bijbel, en vandaag de dag in delen van de wereld nog steeds, in Malawi gelukkig niet heel erg, maar ook een klein beetje, dan dacht zo'n pandjesbaas, dit is mijn kans. Die weduwe heeft geen poot om op te staan. Er is niemand die voor haar opkomt. Als zij naar de rechter gaat, wordt ze gewoon genegeerd. Dus wat ga ik doen? Ik ga morgen naar die vrouw toe en ik zeg, vanaf morgen verdubbelen we de huur. Ze verslinden de huizen van weduwen. De zwakken in de maatschappij, de kwetsbaren, ze worden niet beschermd. Ze worden uitgeknepen. Ze worden misbruikt. Dat gebeurt hier en Jezus waarschuwt daarvoor. Hij zegt, als jij zegt een navolgeling te zijn van God, als jij zegt een christen te zijn, dan kan dat niet. Wij navolgelingen van God, de hele Bijbel staat er vol mee. Wij knijpen zwakken niet uit. Wij misbruiken weduwen niet. Nee, wij komen voor hen op. Wij beschermen hen. Wij verdedigen hen. Nou, en zo'n weduwe komt eraan. En Jezus die zit bij de schatkist en hij ziet wat er gebeurt. Twee kleine muntjes. 10 kwartja. De waarde bijna nihil. In de tijd van de Heer Jezus kon je het niet alleen zien, je kon het ook horen. Er werd alleen gewerkt met muntjes. En hoe zwaarder en hoe groter de munt, hoe meer de waarde. Dus als er iemand heen liep en je hoorde een hele hoop doffe klappen, dan wist je, die heeft er heel veel geld in gegooid. En als je wat schril gerinkel hoorde, wist je, daar was niet al te veel. Nou, ze zitten bij die schatkist en ze zien het gebeuren. Er komen rijken aanlopen met 5000 kwartja. En er komen armen met 10 kwartja. En dan vraagt de Heer Jezus, wat is nou meer waard? 5000 kwartja van een rijk persoon of 10 kwartja van een arme weduwe? Ik vroeg dit wel eens in Malawi en dan hadden mensen natuurlijk het gedeelte al gelezen. En dan zei ze tegen mij 10 kwartja. En dan zei ik, oh ja? Dus als ik straks geld aan jou geef, dan heb je liever 10 kwartje dan 5000. Of als jij zakgeld krijgt, heb je dan liever 3 euro of 1 eurocent. Of als je praat over je salaris met de baas, dan kiezen we allemaal voor 5000 kwartje, toch? En dat is ook logisch. Dat is economie, dat is wiskunde. 5000 kwartja is gewoon meer waard dan 10. En toch zegt de Heer Jezus, die 10 kwartja van die weduwe is meer waard dan die 5000 kwartja van de rijk. Dat is geen wiskundige uitspraak, maar een theologische uitspraak. Wat Jezus eigenlijk zegt, hij zegt als wij geven in het koninkrijk van God, dan kijkt God niet naar de kleur van het biljet en hij luistert niet naar het geluid van de munten, maar God kijkt naar toewijding. God kijkt naar het hart van mensen die geven. God proeft een stukje liefde. Dat is wat er gebeurt in het koninkrijk van God. Nou, als je dit gedeelte leest en als je dat uitlegt, dan kun je daar dan natuurlijk verschillende kanten mee op. Ik heb hierover wel eens gepreekt in Malawi. Dat vond ik altijd een bemoedigend stuk voor mensen die in armoede leefden. En dan zei ik, ook als je 10 kwartje geeft in het koninkrijk van God, leef je een waardevolle bijdrage aan het koninkrijk. En dan naast me zat de dominee en die zag ik dan al moeilijk gaan kijken. En ik snapte die man goed, want dat is zijn inkomen. En als iedereen 10 kwartje geeft, ja, dat schiet niet op. Hè? Zo eerlijk moeten we zijn. En ik heb 1 keer meegemaakt, nadat ik klaar was met preken, dat gebeurde wel vaker, dan ging de dominee nog iets toevoegen. En nu gebeurde dat ook. En die man ging in het tj waar de gemeente toe spreekt. Ik begreep er niks van. Maar deze keer, ik hoorde precies wat hij bedoelde. Hij zegt tegen de gemeente, hij zegt, ja, dominee Meijer heeft natuurlijk helemaal gelijk. Maar, zegt hij, er staat ook, die weduwe gaf alles wat ze had. En dat moeten jullie ook doen. En ik snap die man. En toch denk ik dat hij ongelijk heeft. Er zit een kern van waarheid in. Maar dit is niet wat Jezus bedoelt. Het gedeelte hier, dit moeten wij niet moreel opvatten. Niet als een nieuwe wet. Dat de Heer Jezus van ons allemaal vraagt om te doen als die weduwe en alles te geven wat wij hebben. Nee, dit gedeelte is denk ik allereerst, het is openbaar. De Heer Jezus laat ons zien hoe er wordt gerekend in het koninkrijk van God. De Heer Jezus laat ons zien hoe God dingen waardeert. Maar tegelijkertijd houdt dit gedeelte ons allemaal natuurlijk wel een spiegel voor. Want waarom prijst de Heer Jezus deze weduwe? Hij prijst haar omdat ze geeft uit schaarste en niet uit overvloed. En dan vraag ik aan u, als u bijdraagt aan het Koninkrijk van God, geeft u dan uit schaarste of geeft u uit overvloed? En in Malawi heb je een schaarste aan geld en dat kun je zien in de kerk. De kerken zijn ontzettend arm. Maar er is een overvloed aan tijd en energie en dat zie je ook. Door de weekse activiteiten in Malawi worden ontzettend druk bezocht. Vrouwenvereniging, bijna iedereen uit de gemeente zit erop. Koor, groot. Ik kwam in kleine gemeentes en er waren dan 4 koren. En ze oefenen allemaal 3 keer in de week. Het kan allemaal. Voorbereiding, heiligavondmaal, catechisatie, bijbelstudie, alles wordt druk bezocht. Want er is een overvloed aan tijd en energie, maar een tekort aan geld. Hier in Nederland is het denk ik precies andersom. Wij hebben een overvloed aan geld, maar een tekort aan tijd en energie. En dan vraag ik aan u, geeft u uit overvloed of geeft u uit schaarste? En dan maak ik het gewoon even heel praktisch, hè, heel concreet. Maar stelt u zich voor, God vraagt van u om een dag in de week of een dag in de week minder te gaan werken. Dat betekent iets voor je inkomen, dat snap ik. En dat betekent misschien ook wel iets voor je carrièrekansen. Maar het biedt ook mogelijkheden in het Koninkrijk van God. Je kunt misschien een keer minder in het jaar op vakantie of een minder mooie auto rijden of een iets minder groot huis. Maar wat mag het Koninkrijk van God u kosten? Geef jij uit overvloed of geef je uit schaarste? Of stel je voor, hè, God vraagt aan je om minder te sporten en meer te investeren in zijn koninkrijk. Minder op Netflix, minder op Instagram, meer in de kerk. Of ergens anders in zijn koninkrijk. Het goede proberen te doen. Geven wij uit overvloed of geven we uit schaarste? En dan ga ik even groot dromen, hè? Maar er is in de PKN een groot predikant tekort. Over carrière gesproken. Misschien vraagt God wel van jou om dominee te worden. Geven wij uit overvloed of geven wij uit schaarste? En dan ga ik helemaal groot dromen. Maar dat mag, hè, vanmorgen. Ik werk nu bij de GZB op kantoor en ik zie er alle openstaande zendingsvacatures. Dat zijn er heel veel. En het is moeilijk om daar een invulling voor te vinden. Mensen die bereid zijn om te gaan. En je betaalt een prijs. Ik weet er inmiddels het een en ander van. Je krijgt er ook heel veel voor terug. Dat is de andere kant. Het is fantastisch, maar je betaalt ook een prijs. Maar misschien moet jij wel de zending in. Geef je uit overvloed of geef je uit schaarste? Die vrouw staat er in het Grieks. Die weduwe, zij geeft haar hele bios. Bios, dat woord kennen we allemaal, biologie. Bios, dat is leven. Biologie is de leer van het leven. Bios. Die vrouw staat er eigenlijk in het Grieks, geeft haar hele leven. Nou, nu hebben die vertalers het goed vertaald. Die mevrouw gaf niet haar leven, ze leeft nog aan het eind van het verhaal. Ze gaf haar levensonderhoud, haar leefgeld. Maar in dit verhaal komen we wel iemand tegen die wel zijn hele bios gaat geven, zijn hele leven. En dat is Jezus. Hij heeft een paar gedeelten hiervoor, heeft hij het al gezegd tegen zijn leerlingen, dat hij op weg gaat naar Jeruzalem om zijn leven te geven. Voor wie? Voor mensen die tekort schieten. Voor mensen die tekort schieten in het lezen van de Bijbel, graag luisteren naar hem. Voor mensen die tekort schieten in toewijding. Voor mensen die geven uit overvloed. En niet uit schaarste. Voor hen gaat hij naar Jeruzalem. Om zijn hele leven te geven. Over toewijding gesproken. Toewijding voor ons. Zouden wij zijn toewijding dan niet beantwoorden met onze toewijding? Als je toewijding opzoekt in het woordenboek, dat is met hart en ziel. Toewijding, dat is vol overgaaf. Maar laten we het vanmorgen zeggen zoals Jezus het zegt. Wij christenen leven toegewijd. Dat betekent dat wij onze Heere God lief hebben. Met heel ons hart. Heel onze ziel. Met heel ons verstand. en met al onze kracht. En dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. Er is niets in dit leven belangrijker dan dat. Amen. Laten wij bidden, gemeente, God danken en ook voorbeden doen. Vader in de hemel, we hebben het met elkaar gezongen. Neem ons leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Dat is ons gebed, ons verlangen. Om inderdaad toegewijd bezig te zijn met uw woord, niet omdat het moet, maar omdat we geloven, omdat we hopen dat het ons goede dingen brengt. Omdat we ook weten dat we zonder dat woord als een schip zonder roer zijn. En als een huis zonder dak. En Heere God, help ons dan. Help ons om ons steeds weer te buigen over dat woord, om dat ook op een vruchtbare manier te doen. Help ons om dat ook te doen met ritme. En Heere God, stuur mensen op ons pad die ons daarbij kunnen helpen. Dat we het vruchtbaar doen. En dat we er ook echt iets aan hebben, net als die menigte. Dat we er graag naar luisteren. Omdat we niet zonder kunnen. En Heere God, dan dachten we ook na over toewijding. Neem ons leven en neem onze schatten en neem ons zilver en neem ons goud. Heere God, dan hield dat gedeelte over die weduwe ons een spiegel voor ons leven. En dan moeten we ook eerlijk toegeven dat wij vaak geven uit overvloed en niet uit schaarste. Maar we hebben het gezongen, neem ons leven. Heere God, we zitten hier met geopende handen en met geopende harten om naar u te luisteren. En misschien weten we al lang wat u van ons vraagt, maar drukken we het weg. Maar misschien ook niet. En dan vragen we u, Heere God, laat ons zien of wij misschien meer moeten geven. En maak het ons dan duidelijk in de tijd die voor ons ligt, wat dat dan precies behelst. Maar Heere God, dan danken we u ook. Want uit dit gedeelte, dat houdt ons niet alleen een spiegel voor, er zit ook iets heel bemoedigends in. Dat ook zij die geven uit schaarste, omdat er gewoon niet meer in zit, zoals die weduwe, er was gewoon niet meer geld. En Heere God, soms is het ook zo met ons. Er zit gewoon niet meer in qua tijd en niet meer in qua energie, hoeveel we ons ook zouden willen inzetten. En hoe graag we ook zouden willen, en soms voelen we ons er ook schuldig over. Maar het houdt gewoon op. En Heere God, dan laat dit gedeelte ons ook zien. Dat ook een kleine bijdrage in het Koninkrijk van God groots kan zijn. En dat ook 10 kwartja een waardevolle bijdrage is aan het Koninkrijk van God. We danken u voor die bemoediging en voor die woorden. En we bidden u, help ons om uw voetstappen te drukken. En we danken u dat het uiteindelijk ook niet afhangt van onze toewijding. Al doen we dat wel uit dankbaarheid met alle liefde. Maar dat het uiteindelijk louter afhankelijk is, gelukkig wel, van uw toewijding aan ons, die uw hele leven gaf voor mensen als wij. Heere God, we prijzen u daarvoor en we danken u daarvoor, voor zo'n groot offer. Heere God, we stonden ook een beetje stil bij Malawi, broeders en zusters ver weg. We bidden voor dat land, zo corrupt, zo arm, zoveel aan de hand. Heere God, geef de leiders wijsheid, ook in de kerk. En dat ze dienen zoals de Heer Jezus dat deed. Ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Wees met de kerk, met de jongeren, met de kinderen, het zijn er zoveel. Geef goede mensen die aan hen leiding geven, die hen inspireren. Zorg ervoor dat de bijbelstudies die gedaan worden, met vrucht worden gedaan, dat mensen worden opgebouwd en dat het hen ook in staat stelt om bijbelkennis op te doen en die bijbelkennis verder te delen met anderen. Dat is ons verlangen. Heere God, zegen de kerk. En zegen Malawi. En zegen al die andere zendelingen op welke plek ook. Wees met hen. En zegen hen. En stuur uw Heilige Geest. Heere God, we zijn naar de kerk gekomen om samen te zingen. We zijn naar de kerk gekomen om te luisteren, we zijn naar de kerk gekomen om te bidden en we zijn ook naar de kerk gekomen om voor elkaar te bidden. En dan kent u ons als gemeente hier in Wilnis, u weet wat er speelt, u weet wat we meemaken. U weet ook dat er namen genoemd gaan worden straks. Maar Heere God, daar staan ook mensen niet bij die er wel bij hadden kunnen staan. En we bidden ook voor hen. Geef kracht en help. We danken met Leni Treur dat ze weer terug mocht keren na een voorspoedige revalidatie. Heere God, wees met haar, zegen haar en geef verder herstel. We bidden voor mevrouw Van der Vaart. Ze wordt nog in het ziekenhuis behandeld. Er wordt ondertussen ook al gekeken naar een andere woongelegenheid. Wees met dat proces, zegen de betrokken artsen en zegen haar. We bidden voor Piet Vos om een goede uitwerking van de chemo's die hij op dit moment ondergaat. Wees met hem, geef kracht En laat de chemo's ook aanslaan, zodat het beoogde doel wordt bereikt. En Heere God, we bidden, zowel voor mevrouw Dit van der Vaart als voor Piet Vos, en dat de artsen worden gezegend, maar bovenal dat u de heelmeester bent. Want dan hebben ze de beste dokter die zij zich kunnen wensen. Heere God, we bidden om nieuwe ambtsdragers, zodat ook dat werk in de gemeente mag worden voortgezet. Het ging in de preek over toewijding. En als u ons roept om dat werk te doen, maak dat dan aan ons duidelijk in de week die voor ons ligt. We bidden voor de boeren in onze omgeving die getroffen werden door het blauwtongvirus en daardoor vee moesten verliezen. Wat is dat een hard gelag? En wat doet dat pijn? En wat zijn de financiële consequenties soms ook groot? En daarom, Heere, brengen wij hen allemaal bij u. En bidden we om kracht. Heere, we danken u dat er ook gebeden zijn die u zo duidelijk verhoort. Dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan het vrijdagavondclubteam dat weer compleet is. Zegen hen en wees met hen. En Heere God, tot slot bidden we ook in dit gebed voor Israël. We weten niet wat op dit moment de situatie is, maar geef ook daar kracht en herstel. Vader, zo bidden we dit alles. In het geloven in de overtuiging dat we alles bij u mogen brengen. En we bidden dit niet uit eigen kracht, maar we doen dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, en sommigen van u is misschien al opgevallen, ik maakte net een fout in de liturgie. Ik gaf per ongeluk de slotpsalm al op, psalm 67. En eigenlijk hadden we voor de preek psalm 119 moeten zingen, maar dat draaien we dus om. We gaan nu psalm 119 zingen. Uit weerklank, vers 1 en 3. En dan zingen we in vers 3, verlaat mij niet, ik ben u toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. Psalm 119. herinner u nog aan de bijeenkomst straks in de roeping van de zendingscommissie. Ik hoop u daar straks te ontmoeten. En gaan wij naar huis biddend om de zegen van God om zelf te ontvangen, maar ook om uit te delen in de week die voor ons ligt. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de eenheid met de Heilige Geest, die zij met ons allemaal. Amen.